Oké, lieve mensen, ga gauw zitten. Het zijn ongeveer 100 vragen, zo te zien. En een aantal van die vragen zijn van moslims. Kijk, dat is nou leuk, dat heb ik nou niet vaak bij mijn Bijbelavonden. De Bijbel is toch ook ontstaan uit veel verhalen waaruit een keuze is gemaakt. Waarom is dat dan beter dan de andere grote geloven? Ja, als je zo'n vraag zo even zwart-wit stelt. Ik heb de kern van de zaak waarom het gaat is dat de Bijbel uit vele verhalen bestaat. En die verhalen hebben allemaal een centrale kern. En dat is natuurlijk een geloofskern. We kunnen niks bewijzen. Ik kan niet eens bewijzen dat u bestaat. Dus laat staan dat ik kan bewijzen dat de Bijbel het woord van God is en die andere boeken niet. Ik kan alleen maar proberen te laten zien wat vanuit de teksten zelf op ons afkomt. De Veda's, voor zover ik weet, claimen niet dat ze berusten op een openbaring van de goden. De Koran wel trouwens, dat is een groot verschil. Daarom moeten we die claim ook ernstig nemen. De Bijbel gaat verhalen en die verhalen gaan over Gods doen met de mensen. En die verhalen gaan terug op Gods openbaring. Dat is het wezenlijk. Alle verhalen van Abraham, Isaac en Jacob gaan terug op de openbaring van God aan deze mannen. Dat geloven de Joden en dat geloven de christenen. Dat geloven trouwens ook de moslims, want die gaan ook terug op Abraham, Ibrahim. En zo is het ook met de verhalen in de Bijbel. Die verhalen zijn zomaar niet, het is niet een willekeurig allegaartje van verhalen. Het zijn verhalen die passen in dat grote kader van de heilsgeschiedenis. Ik proef een sterke voorkeur voor de Bijbel, christendom. Nou, ik had toch zo goed geprobeerd te verbergen. Wat is er mis met het hindoeïsme of islam aan zich? Er is niks aan zich. Er is ook geen christendom aan zich. U bent niet aan zich. Je kunt de dingen niet op zichzelf bezien. Je moet ze bezien vanuit het grote kader. Ik heb u gezegd over 2 maal, dus in februari, dan ga ik de personen van Jezus Christus en Mohammed en Boeddha, dat is natuurlijk niet het hindoeïsme, maar dat is wel eruit voortgekomen. Boeddha zou je kunnen noemen als een soort tot het boeddhisme bekeerde hindoe. Beetje ingewikkeld. En Socrates en dat soort grote gestalten met elkaar vergelijken. En een heleboel vragen heb ik nu al gezien. Die kan ik dus doorschuiven naar de volgende keer. En als je het islam goed wil begrijpen en het christendom. Ja, u hebt nou een mondelinge vraag, meneer. Moet ik kijken met mijn groot aantal schriftelijke vragen. Hebben u daar begrip voor? Ik ben zo dankbaar. U zei dat in Christus al de wet en de profeten zijn vervuld. Zijn er dan geen profetieën die nog uit moeten komen? Ja, ook. Maar heb u gelijk. Sorry dat ik dat er niet bij verteld had. Dat is waar. Dat is waar. Maar alles wat al vervuld was, denk aan de eerste komst van Christus, zijn lijden en sterven. En dat alles is in de persoon van Jezus vervuld. Maar u hebt in zoverre gelijk, het is niet een flauwigheidje, u hebt in zoverre gelijk. Een van de argumenten van de Joden tegen de christenen is altijd dat ze zeggen, maar Christus vervult, jullie Jezus vervult niet de profetieën echt. Want als de Messias komt, dan komt er een rijk van vrede en gerechtigheid. En toen Jezus kwam, is dat rijk van vrede en gerechtigheid helemaal niet gekomen. In de middeleeuwen hebben heel veel christenen en joden dit soort discussies gevoerd met elkaar. En heel vaak kwamen de joden met dit argument, eigenlijk altijd. Jezus kan de Messias niet zijn, want toen hij kwam is het niet vrede en gerechtigheid. En dat gebeurt wel wanneer de Messias komt. Nou, u weet het antwoord daarop. Is Allah dezelfde als God? Dat is een onbeantwoordbare vraag. Want het woord Allah betekent God. Allah is strikt genomen geen naam. God heeft geen naam. Allah is een woord net als het woord God. En dat zie je ook, Arabisch sprekende christenen noemen God Allah. Indonesië, dat is natuurlijk geen Arabisch, maar Indonesisch. Maar God wordt daar genoemd, ook door de christenen, Allah. Waarom? De eerste keer dat je in een christengemeente komt in een Arabisch land, ik weet nog, bij Palestijnse christenen, dat ik daar voor het eerst kwam en ik hoorde elke keer de naam van de Egyptische president, Mubarak. Maar dat bleek te betekenen geloofd. Geloofd is God. Dus vandaar dus die naam van die president. En de naam Allah. En toen vroeg ik daarna, dat is gewoon het Arabische woord voor God. Dus als u zegt, is Allah dezelfde als God, is dat een onbeantwoordbare vraag. Allah betekent God. Je moet dus een andere vraag stellen. Je moet vragen, is de God van de moslims dezelfde als de God van de Bijbel? Maar dat heb u niet gevraagd, dus zal ik dat ook niet. Of wil u dat toch graag horen? Het antwoord luidt op zijn Duits, jein. Er is heel veel ruzie gemaakt over die vraag. Het ergste zijn die christenen die zeggen dat Mohammed uit de vele goden van zijn tijd ze allemaal weggelaten heeft op eentje na, en dat was dan Allah, en dat was een van de afgoden, en die heeft hij dan tot God verheven. En afgoden zijn demonen, dus Allah is een afgod en wel een demon. Nou, dat is de grootste klinkklare onzin die er is. Allah was de naam, bij die Arabische afgoderij voor Mohammed was dat wel een naam die op de achtergrond verdwenen was, want ze hadden allemaal die goden die ze vereerden, die ook in de Kaaba opgesteld waren, en die Mohammed, nadat hij Mekka had veroverd als eerste, heeft hij die Kaaba, dat was een daad van grote moed, gezuiverd van al die afgodsbeelden. Het was een enorme geloofsdaad, een moedige daad om dat te doen. Die naam was op de achtergrond verdwenen. En hij heeft de naam, de oude Semitische naam, voor God weer in ere hersteld. Er zijn geen goden, behalve de ene die God heet. God is God. En de afgoden zijn afgoden. En al die afgoden heeft hij verwijderd, en wat overbleef, dat was de God zoals de Semitische volkeren die van alle oudsher gekend hadden. God is in de Bijbel Elohim, in het Hebreeuws. Het enkelvoud daarvan, dat komt vaak in het boek Job voor, dat is Eloah. En Allah en Eloah gaat op dezelfde grondvorm terug. Maar wat is dan nou dat Yain? Dat Yain betekent, Allah betekent gewoon God. Alleen het beeld van Allah in de Koran is zo verschillend van het beeld van God in de Bijbel, dat ze niet veel meer op elkaar lijken. Ze hebben natuurlijk wel een heleboel overeenkomsten, maar de verschillen zijn zo groot. De afstand tussen een moslim en Allah is zoveel groter dan die tussen een christen en de God van de Bijbel, doordat hij die God als een vader in Christus leert kennen. Een heel ander soort beeld van die God heeft, een heel ander soort relatie. Dat je moet zeggen, ja, het gaat natuurlijk terug op de ene God van Abraham, Isaac en Jacob. Alleen de beelden die in de Bijbel en in de Koran van die goden, van de godheid geschilderd worden, die verschillen enorm veel van elkaar. En daarom, je kunt niet zeggen, het gaat over een verschillende God, maar je kunt ook niet zeggen, het gaat over dezelfde God, omdat die beelden zo verschillend zijn. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is. Maar laat je niet verleiden tot dit soort simplistische ideeën van mensen die eigenlijk van de islam blijkbaar helemaal niks begrijpen. Alsof Allah een naam van een afgod zou zijn. Dat is gewoon beledigend. Allah is de God van Abraham. Ibrahim Khalil, Abraham de vriend van God. Over die God gaat het. Alleen Mohammed heeft zijn eigen beeld van die God ontworpen. Dat is mijn overtuiging. En dat is de reden waarom dat beeld nog zo weinig lijkt op het beeld van de Bijbel. Het gaat over dezelfde God, maar onherkenbaar veranderd. Dus daarom zeg ik, allebei de stellingen hebben een beetje gelijk. Ja en nee. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is. Wat zijn de argumenten om aan te nemen dat de visioenen van Mohammed niet waar zijn? Dat weet ik niet. Ik zeg alleen maar, Mohammed heeft gezegd, Jibril heeft tot mij gesproken. En wat er staat in die eerste soera, daar is eigenlijk niet zoveel om aan te merken. Het is pas geleidelijk aan dat Mohammed steeds meer openbaringen kreeg die gingen afwijken van de Bijbel. En daar zeggen wij als christenen, kan Mohammed geen gelijk gehad hebben. De moslims zeggen, nee, dan is die Bijbel niet goed. Maar de Bijbel is wel veel ouder. En Mohammed heeft alleen maar de dingen van horen zeggen gehoord van Joden en christenen. En dat daarbij, zoals ik dat vertelde van Mirjam, de zuster van Mozes, dat daarbij dingen mis zijn gegaan, dat is heel begrijpelijk. Dus wij geloven dat de Bijbel de waarheid spreekt over God. En dat Mohammed een heleboel van die verhalen half gehoord heeft. Ook een gedeelte, een aantal legenden die we vinden in de apocryfe boeken. En dat daardoor een heleboel dingen niet meer kloppen. En overal waar de Koran afwijkt van de Bijbel, daar gaat het niet meer om waarheid. Zo simpel is het. Dus de argumenten om aan te nemen dat ze niet waar zijn, is omdat ze niet kloppen met de Bijbel. Zo simpel is het. Dat is een geloofskeuze. Als u dat zou willen zeggen, dan zeg ik het maar vast. Hebt u, hoef je het niet meer te zeggen. Dag Willem staat hierboven. Kijk, dat is nou leuk, dat zie je niet vaak. Zijn de vera's in de Koran nu wel of geen listig plan van de Satan? Ja, dat is altijd zo'n typisch evangelische vraag. Sorry, ik moet er even, ik weet niet wie het geschreven heeft. Staat wel Dag Willem boven, maar geen handtekening eronder. Dan is het, kijk eens, als ik dan kon zeggen, jongens, het is allemaal van de duivel. Aha, gelukkig, Arno heeft gezegd, het is allemaal van de duivel. Stop het allemaal in één vakje, weg ermee. Zo simpel zitten de dingen niet in elkaar. De duivel kan van alles gebruik maken. Maar dat doet hij ook met christenen die zich niet aan de waarheid houden. Die hun eigen ideeën gaan ontwikkelen, hun eigen theorieën, hun eigen theologieën gaan ontwikkelen. De duivel kan van alles gebruik maken. Maar daar hoef je niet speciaal een moslim of een hindoe voor te zijn. Ik geloof dat de vroege Mohammed een oprecht man is geweest. We weten daar niet zoveel van. Er zijn vandaag ook stemmen dat Mohammed nooit geleefd zou hebben. Omdat het enige wat we van Mohammed weten komt uit veel latere tijd, die oudste getuigenissen. Nou, dat laat ik maar even terzijde. Als Mohammed geleefd heeft, dan is hij zeker in het begin een oprecht man geweest. Dat is helemaal het punt niet. De duivel heeft er zeker gebruik van gemaakt. Maar dat deed de duivel al met die christenen, zogenaamde christenen, die hem vals voorgelicht hebben. Dus het heeft niet zoveel zin. Dat is een heel goedkoop vijandsbeeld scheppen door te zeggen dat is allemaal van de duivel en zo klaar. Nee. Het is vaak wel erg genoeg dat het de mens zelf is die naar eigen inbeelding en eigen inzicht, en daar zit een stukje rebellie in tegen God en tegen de godsopenbaring, zijn eigen godsdienstige opvattingen ontwerpt. Heb je de duivel nog niet eens voor nodig? Geef de mens zelf maar de schuld. Zoek in de eerste plaats de schuld. Van de week zei iemand tegen mij, in de hemel zullen we niet meer zondigen, want dan is de duivel er niet meer. Nou, dat kriebelt mij ook. Alsof de enige reden is dat wij zondigen, dat is omdat de duivel er is. Kom nou. Lekker afschuiven de verantwoordelijkheid. We zijn dan niet meer verantwoordelijk, want dan is de duivel dat man die dat doet. Nee hoor. Dat zou een beetje al te goedkoop zijn. Dus haal de duivel er niet te gauw bij. Het heeft geen enkele uitlegkundige waarde. Het is gewoon de waarheid van de mensen, zegt u als andere mogelijkheid. Ja, dat lijkt me ook. Maar de duivel maakt daar wel gebruik van. Maar dat doet hij met mijn en uw dwaasheid ook. U zegt, je wordt alleen geoordeeld naar wat je kunt weten. Kunt u dat ook met bijbelteksten onderbouwen? Wat met Nederlanders die nooit bereikt zijn met het evangelie? Daar komt straks nog een andere vraag ook over. God kan iemand, met eerbied gesproken, niet kwalijk nemen dat hij niet geleefd heeft naar dingen die hij niet kon weten. Er zijn hele volkstammen, of dat nou per se Nederlanders zijn, dat weet ik niet, maar zo langzamerhand ja. Er schijnt 70% van de jonge mensen weet niet meer wie Jezus Christus is. En dan alleen maar als een vloek. Ja, wat ze niet weten, daar kun je ze ook niet naar beoordelen. God zal niet zeggen, jullie hebben Jezus niet aangenomen. Dan zouden ze kunnen zeggen, Jezus, wie is het dan? Pas hoorde ik van een stel bij ons in de buurt, die waren in Amsterdam. Een stel jonge lui, die gingen op straat in Amsterdam. Die gingen met de mensen praten op straat. En dan niet meer het evangelie zoals wij dat vroeger deden. Maar die zeiden, vindt u het goed dat ik wat over u vertel? Dan gingen ze over die mensen profiteren. En begonnen die mensen te huilen. En zeiden ze, weet je dat allemaal? Weet ik van Jezus. Wie is Jezus? Oh, dat is een mooie binnenkomen. I like that. Dat is een moderne manier van evangeliseren. Hoe vind je die? Als je zegt, je begint binnen en je zegt, jij bent een zondaar. Dan zegt hij, oh jongens, weer zo iemand die me kon beledigen. Ben ik een crimineel? Want zo verstaan, zo klinkt dat. Je moet weten wat kun je met de... En pas geleden hoor ik het in Zwolle, een beetje dichter bij huis, hè? Zwolle is een beetje hier de grens van de beschaafde wereld, begrijp ik. Alles wat verder ligt dan Zwolle, dat... Stel je vliegt om Zwolle, dan zeg je, hebben u ergens last van, hebben u ergens pijn? Maar vindt u het goed dat we met u bidden? Worden mensen genezen op straat, beginnen te huilen. Hoe kan dat? Ja, dat is Jezus. Wie is Jezus? Ah, I like that. Dat is een moderne, postmoderne manier van evangeliseren. Oh, kijk eens aan, dat zijn moderne ontwikkelingen. Meegesleept in de vaart der volkeren. Dat heb ik nog niet gehoord, zuster. Ik zal dat de volgende keer bij vertellen. Amsterdam, Zwolle en Groningen. Goed zo. Dat is helemaal geweldig. U zegt, wat hebben we gehad? U noemde kort de bron van de openbaring van Mohammed met de visioenen. Denkt u dat het echte visioenen waren? Luister, ik heb al gezegd, we weten ontzettend weinig. We weten alleen maar wat Mohammed zelf heeft verteld en de mensen om hem heen weer van hem hebben gehoord. De enige manier waarop we iets weten over die visioenen van Mohammed, daar was niemand bij, behalve Jibril, en die heb ik het niet kunnen vragen. Dus we kunnen het alleen maar horen wat heeft Mohammed zelf ons verteld. Maakt dat een betrouwbare indruk? Zou die man oprecht zijn geweest? Ik kan me niet voorstellen dat die man zijn hele leven ingericht heeft op een leugen. Ik geloof dat hij er zelf in geloofd heeft. Dat wil nog niet zeggen dat de bron van die visioenen de God van de Bijbel was. Want zo gauw die visioenen begonnen af te wijken van de Bijbel, kan dat niet de God van de Bijbel zijn geweest. Dus probeer nou eens te bedenken of het verzinsels waren, of dat de duivel de oorzaak was, of dat er nog een andere mogelijkheid was. Maar wat u ook zegt, het blijft speculatie. We waren er niet bij. Ik geloof dat er echt iets met hem gebeurd is. Ik geloof niet dat hij naar de bergen ging en dat hij dacht, kom, wat zal ik nou eens verzinnen? Zo werkt dat niet. Dat red je niet. Daar kun je niet de godsdienst mee bouwen. Het zijn altijd mensen die gedreven worden door... Ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen zo'n enorm zelfvertrouwen hebben. Ook zo'n hoge dunk. Zo'n groot roepingsbesef. Hoewel het eerder leek dat hij in wanhoop en innerlijke onrust de berg inging, dan met zo'n groot roepingsbesef op dat moment. Ik denk dat dat pas later gekomen is. Bovendien, toen hij met dat visioen weer op aarde terugkeerde, om zo te zeggen, was er geen hond die hem geloofde. Behalve zijn vrouw, zijn oom. Maar het heeft jaren geduurd voordat mensen langzamerhand het begonnen te geloven. Het is echt niet van een leien dakje gegaan, hoor. En dan te geloven dat dat allemaal verzinsels zouden zijn, nee. Ik weet niet, ik vind het heel geheimzinnig. Het heeft natuurlijk iets te maken met de hogere wereld. Maar de hogere wereld zit zelfs ingewikkelder in elkaar dan alleen maar zwart-wit. Ik weet het niet. Het zou nog kunnen zijn dat ook dat een openbaring van, dat verzin ik nog hier ter plekke. Trouwens, het blijft allemaal speculatie. Dat het een openbaring van God was met een enorme uitdaging. Wat doe jij hiermee? Maar op het moment dat Mohammed zichzelf tot profeet uitriep, en zelfs een grotere profeet dan Jezus, ging het mis. En wat is daar de oorzaak van? Wat gebeurt er dan? Ach, ik weet het niet. Het ging mis, dat is belangrijk. Het ging ontzettend mis. Want op dat moment begon hij, met alle respect die hij voor Joden en Christen had, ze toch als tweederangs mensen te beschouwen, want die Joden en Christenen weigerden zijn openbaringen te accepteren. Hij had aanvankelijk nog hoop dat de Joden het zouden accepteren. Aanvankelijk liet hij de mensen bidden in de richting van Jeruzalem, moest je voorstellen. Pas veel later, toen Mekka veroverd was, toen gingen ze bidden in de richting van Mekka, zoals dat vandaag nog steeds gebeurt. Maar aanvankelijk had hij nog zoveel respect voor de Joden, dat hij de moslims elke dag liet bidden in de richting van Jeruzalem. Dat is heel bijzonder. Dat is pas later veranderd. Dit is ontzettend, het fascineert mij enorm wat er gebeurd is met deze man. Maar ik heb er niet zo behoefte mee om er meteen een etiketje op te plakken, rommel van de duivel klaar. Daarvoor zitten mensen ook veel te ingewikkeld in elkaar. Veel te spannend in elkaar. Wat gebeurde er met deze man? En we hebben zo weinig gegevens, want er is niemand bij geweest. Kunt u het een beetje vatten? Of had u liever gehad dat ik gewoon zei, het is allemaal van de duivel, jongens, heel simpel. Hé, gerustgesteld, allemaal weer naar huis. Nee, dit is veel meer, ik zie het pas als een psychologisch probleem. Nou ja, als jullie teleurgesteld zijn, jammer, ik kan het ook niet helpen. Wetenschap gebruikt aannamen, waarneming om tot theorie over de werkelijkheid te komen. Hoe zou u de uitspraak God bestaat en is de ware God klassificeren? En hoe de uitspraak Allah bestaat en is de ware God? Nou, ik heb al gezegd, het is dezelfde uitspraak, want Allah betekent God. En ze hebben niks met wetenschap te maken, ze hebben te maken met geloof. Wetenschap heeft ook wel alles met de geloof te maken, maar het is niet hetzelfde. Zie de vorige twee avonden. Even een andere klik en dan hebt u ergens anders op de site deze twee vorige lezingen. Een kind van christenouders wordt vaak christen. Een kind van moslimsouders wordt vaak moslim. Vervolgens verdedigen beide hun geloof als het ware. In hoeverre is hier niet gewoon sprake van indoctrinatie? In een hele grote mate. Natuurlijk. Het was veel aardiger als ik nou van huis uit een moslim was. Vind u niet dat ik een beetje als een moslim uitzie? En dat ik kon zeggen, ik ben een bekeerde moslim, ik heb gezien, het was helemaal mis. Maar het spijt me, ik ben in een christelijke gezin geboren. Alleen, God heeft mij geschapen met een redelijk verstand. Toen ik opgroeide, toen dacht ik, ja, ik ben nou toevallig al in een christelijk gezin geboren. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het christendom waar is. En ik ben echt serieus op zoek gegaan. En dan kun je zeggen, wat jammer dan dat je uitkwam bij het geloof van je ouders. Nee, helemaal niet. Want het bleek de waarheid te zijn. Ik heb het op een rijtje gezet en dat was het. Heel simpel. En eerlijk gezegd word ik er nog elke dag meer in bevestigd. Dat kan je niet uitleggen. Dan moet je zelf maar gaan stoeien met de Bijbel. Als u een moslim of een hindoe bent, ga maar stoeien met de Bijbel. Geef hem een eerlijke kans. Niet een paar hoofdstukjes dan zeggen, nou dat is niks. Denk dan weer aan die man met die appelmoes en die patat. Hè? Ga er maar eens doorheen worstelen. Ik heb een vriend in Canada, die heb ik dat vorige keer niet verteld. Die vond de Bijbel op straat. Nieuw Testament. Begon te lezen van Matthäus 1. Maar Matthäus 28 was hij bekeerd. Puur door het lezen van de Bijbel. Puur door het lezen van de Bijbel. Nou, ik zou wel eens willen horen of er moslims zijn. Mensen die geen moslim waren, die een Koran op straat vonden en begonnen te lezen bij Soera 1. En bij Soera 20 waren ze bekeerd. Dat zou ik boeiend verhaal vinden. De Bijbel doet zijn eigen werk. Zijn er een leeuw. Je kunt natuurlijk buiten die kooi gaan zitten en zeggen, ja, er wordt al wel beweerd dat zo'n leeuw mensen eet en dat die verschrikkelijk gevaarlijk is. Maar kijk, we nou zitten daar in die kooi. Bewijs dat nou maar eens, wetenschappelijk, dat die echt zo gevaarlijk is. Dan zou ik zeggen, nou, doe die kooi maar open dan. Nee, ik bedoel wetenschappelijk bewijs. Nee, ik zeg, zet die kooi maar open. En dat is met de Bijbel ook zo, zet de kooi maar open. En als je zegt, ja, maar ik wil eerlijk de Veda's en de Koran ook een kans geven, ga je gang. De Koran is helemaal in het Nederlands beschikbaar, en ik kijk er regelmatig naar, beschikbaar op het internet. Met voetnoten en al, in een mooie eigentijdse Nederlandse vertaling. De Veda's moet je Engels voor kunnen, maar het ligt dicht tegen het Fries en het Gronings aan, dus dat is ook geen probleem. Lees Engels en dan vind je de Veda's helemaal terug in het, op het internet. Dus niemand heeft een excuus en leg ze alle drie maar naast elkaar. Dat is heel simpel. En het is net als een asbak, een eekhoorn en een tandenborstel. Wie van de drie is de eekhoorn? Zet ze gewoon tegen een boom aan en je ziet het vanzelf. Die verzin ik ook ter plekke. Hoe wil je hem? Oké. Waar baseer je het op dat de Bijbel het woord van God is? En daarmee de hoogste autoriteit heeft. Heb ik net gezegd. Laat de leeuw maar los. Ja, maar dat is geen wetenschappelijk bewijs. Wel, kun je wel niet wetenschappelijk bewijzen. Je moet je door de Bijbel laten verrassen of rompelen. Doe het maar. Kijk, dit zijn van die discussies. Ik neem aan dat dit is of een vraag van een christen. Die wel eens wil horen wat ik daarop te zeggen heb. Zo gaat het meestal trouwens. Of het is een vraag van de buitenstaander. Tegen die christen zeg ik, je weet het antwoord al lang. En tegen een niet-christen zeg ik, oké. Ga het avontuur aan. Het heeft geen zin om die kooi in, het leeuw in zijn kooi te laten en dan van buitenaf te discussiëren over de bijtkracht van een leeuw. Ga het avontuur aan met de Bijbel. Laat de Bijbel zelf zijn werk maar doen hoor. Dacht dat ik dat voor bewijzen kon leveren? Ja, het Bijbels woord wel dan dat en dat en dat. En u haalt uw schouders op en het eind. Want uiteindelijk, het gaat niet om verstandelijke bewijzen. De Bijbel spreekt ons aan omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die Abraham, die zich in Abraham openbaarde. Ibrahim Galir, Abraham de vriend van God. Omdat diezelfde God door de Bijbel heen mij net zo aanspreekt. Dat kan je toch niet bewijzen? Daar kun je er geen verhaal over houden? Ja? Dat is net zo als dat je zou zeggen tegen mij, echt waar, dat is geen flauwe vergelijking. Bewijs dan maar eens dat jouw vrouw de liefste en de aardigste van de hele wereld is. Nu, daar begin ik helemaal niet aan. Want dat weet ik al lang. En als jij niet wil geloven, als jij zou leren kennen, zou je dat ook moeten eerlijk moeten toegeven. En dan zou je moeten erkennen dat ze veel aardiger en liever is dan jouw vrouw. Maar als je dat niet wil zien, voor mij is het zo duidelijk als ik weet niet wat. Kunt u wat meer zeggen over de vermeende vervalsing van de Bijbel? Nou, wat natuurlijk gebeurde is, dat toen de Koran ging circuleren, toen gingen de christenen ook die Koran lezen. En die zeiden tegen die moslims, jongens, maar dat klopt helemaal niet. Er staat hier allerlei onzinnige dingen in. Die Mohammed heeft de klok horen luiden, maar hij wist niet waar de label hing. Hij heeft dat, ik heb dat ene voorbeeld genoemd, er zijn een heleboel van dat soort voorbeelden, hoewel ik die niet allemaal paraat heb. Van Maria. Maar er zijn een heleboel van dat soort dingen waar de Bijbelse verhalen afwijken van de Koranverhalen. Nou, toen zeiden de moslims, nou luister, de Koran is de laatste openbaring van God. En als dat niet klopt met de Bijbel, dan hebben jullie die Bijbel blijkbaar vervalst. Heel simpel. En als ik een moslim was, zou ik dat ook zeggen. Alleen nu ik een christen ben, zeg ik wel, nee joh. Die Mohammed heeft nooit de Bijbel kunnen lezen, hij kon niet lezen, hoogstwaarschijnlijk. Hij kon niet lezen, dat kun je hem ook niet kwalijk nemen. Bijna niemand kon lezen in die tijd. Hij kon hem niet lezen. Het enige wat hij hoorde waren de verhalen. En dat waren voor een deel nog ketters ook. Dus ik neem het hem niet kwalijk dat die verhalen niet kloppen in de Koran. Alleen het is een beetje mal om nou te zeggen van, ja, maar de Koran moet kloppen, dus klopten die verhalen in de Bijbel niet. Maar zo is dat idee dus ontstaan. Mohammed is geen naturalist. Hij verving volgens mij niet schepper door schepsel. Daar heb je gelijk aan. Dat heb ik ook niet beweerd. Dat is het enorme verschil tussen de Veda's en de Koran. De Veda's zijn een respons op de overlevering van de zonen van Noach. En daar gebeurde die switch van de dienst van God naar de afgoderij. Dat was de vervanging van het schepper door het schepsel. Dat heeft Mohammed niet gedaan. Sterker nog, Mohammed heeft keihard de afgoderijen onder de Arabische volkstammen uitgeroeid. Dat was één grote veldtocht tegen de afgoderij. Hij heeft aanvankelijk nog een zwakheid gehad doordat hij een paar dochters aan Allah heeft toegekend. Dat zijn de beroemde duivelsverzen. En die heeft hij aanvankelijk in de Koran opgenomen en later geschrapt. Omdat hij begreep, dat is niet consequent. Als Allah geen kinderen heeft, dan moet je niet, omdat die godinnen dan toevallig zo populair zijn, die dan langs de, ter wille van het volk die erin smokkelen, radicaal en rigoureus zijn, huppatee eruit. En toen heeft hij gezegd, die verzen zijn we door de duivel geïnspireerd. Want dat was ook inderdaad niet consequent. In zekere zin was het ook niet consequent dat hij de Kaaba handhaafde. Dat is net als hij gooide de afgoden eruit, maar die Kaaba liet hij staan. En hij maakte daar het verhaal bij dat Abraham die al gesticht had, en dat is heel erg mooi. Maar dat was ook een stukje toegefelijkheid naar het volk. Het volk vereerde die plek zo enorm, en dat gebeurt nog steeds, want de bedevaten van de moslims naar Mekka, die bewegen zich natuurlijk vooral om die Kaaba. Die Kaaba, dat is dat kleine oeroude heiligdom dat Abraham en Ismaël gesticht zouden hebben, dat volgestouwd was met afgoden, en daar heeft Mohammed een zwakheid getoond. Hij heeft die afgoden eruit gegaan, maar hij wilde de Kaaba niet van de moslims afnemen, van de Arabieren afnemen. Dat zou menselijk gesproken te ver zijn geweest. Maar dat was een stukje zwakheid. Dat was iets dat nog herinnerde aan die oude afgoderij. Want Allah kan geen heilige plaatsen op aarde hebben. Hoogstens plaatsen waar hij zich op een bijzondere wijze heeft geopenbaard. Maar hij was dus totaal anders dan de Veda's. Tegenovergestelde. Ik heb straks gewezen op de overeenkomsten. En als ik dat niet duidelijk gezegd genoeg gezegd heb, dan hebt u hier een enorme tegenstelling. Hij was juist tegen de afgoderij. Dat op zich stond hij helemaal in de joods-christelijke traditie. U zei dat mensen worden beoordeeld op wat ze hadden kunnen weten. Hoe zit het volgens u met Joden in de laatste 2000 jaar? Of heeft u daar geen antwoord op? Nou, het vervelende bij mij zit bijna overal een antwoord op. Of het goed is, weet ik niet. Ik denk dat de Joden, vooral door ons christenen, in veel opzichten inderdaad hun ogen toegesloten gekregen hebben. Gedeeltelijk door eigen schuld. Er is een deksel op hun aangezicht, zegt 2 Korinthe 3. Door hun eigen ongeloof. Maar wij christenen hebben het ze nog eens extra moeilijk gemaakt. Toen wij gingen zeggen, de kerk is het geestelijk Israël. We namen al die beloften van Israël over en de vloeken lieten we aan hen over. Toen wij Joden gingen vervolgen. Vooral op Goede Vrijdag en dat soort dagen. Toen wij de Joden gingen verwijten dat ze God vermoord hadden en dat soort dingen, hebben wij het de Joden nog veel en veel en veel moeilijker gemaakt om het christendom, het christelijke evangelie en de persoon van Jezus te kunnen aanvaarden. Ik begin met het verhaal van Harry Ironside, een groot evangelist begin 20e eeuw in Amerika. Hij liet in New York door een Jood zijn schoenen poetsen. En na afloop gaf hij hem een bepaald bedrag, veel groter dan normaal. En hij zei, I give this to you in the name of Jesus. En die man die keek hem stom verbaasd aan. Hij zei, ik kom uit Oost-Europa. In de naam van Jezus is mijn huis afgebrand. Zijn mijn kinderen gemarteld. In de naam van Jezus is mijn vrouw verkracht. In de naam van Jezus is ons alleen maar kwaad aangedaan. U bent de eerste mens die ik in mijn leven tegenkom die in de naam van Jezus iets goeds doet. Kun je voorstellen dat het niet zo makkelijk is voor een Jood om in Jezus te geloven, als dit is wat christenen hem hebben voorgehouden. Dit is heel belangrijk. Dus u hebt gelijk. Joden, nou, wij hebben het voor de Joden nog eens. Dat neemt hun verantwoordelijkheid niet weg. Die gaat nooit weg. Die mensen houden verantwoordelijkheid. Alleen wij hebben het nog eens extra moeilijk gemaakt. En dat zal ons aangerekend worden. We hebben het nog eens extra moeilijk gemaakt om in Jezus te geloven. Door alles wat wij in de naam, wij, ik zeg maar even, wij als christenen, hè, breed genomen. Wat wij als christenen hun hebben aangedaan. Hebben de moslims nu schuld aan het feit dat ze een verkeerde godsdienst volgen? Ja. Dat is een moeilijke vraag. In zekere zin, nee. Ze zijn opgegroeid in een moslimgezin. Ze volgen een godsdienst die al eeuwen en eeuwen bestaat. En haar duizenden en tienduizenden verslagen heeft. Dat ze in die godsdienst wandelen en dat velen van hen ook heel serieus erin geloven. En velen van hen ook niet, dat zijn maar meelopers, net als je bij de christenen en bij de joden hebt. Dat mogen zo zijn. Dus in die zin kun je ze moeilijk kwalijk nemen dat ze zo denken. Aan de andere kant, elke mens heeft zijn verantwoordelijkheid. God heeft zich geopenbaard in deze wereld. Hij heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. Veel moslims spreken met groter respect over Jezus dan sommige christenen. Vrijzinnige christenen. Veel moslims spreken met groter respect over Isa. Dat is de Arabische naam voor Jezus. Maar ze noemen hem niet de Zoon van God. Ze erkennen hem niet als de Messias van Israël. En zijn bijzondere relatie tot Israël, ook wat de toekomst betreft. Ze kennen hem niet zoals de Bijbel hem geopenbaard heeft. En dat is voor een deel, zo zijn ze opgevoed. Maar voor een deel, ze zijn verantwoordelijk daarvoor. Wij worden ook verantwoordelijk gesteld voor wat wij hadden kunnen weten. Wat je niet weet en ook niet kon weten, dat is wat anders. Daar had ik het straks over. Wat je had kunnen weten, is al veel moeilijker. En God alleen kan dat beoordelen. Wie zal vandaag beoordelen? Ik heb ook wel eens horen zeggen dat mensen zeiden, nou, zulke mensen heb je in Nederland niet, want iedereen in Nederland kan het evangelie horen. Ja, maar dat is moeilijk. Misschien is dat al niet meer zo. Gelukkig dat alleen God dat uitmaakt. En dat wij dat niet hoeven uit te maken. U zijn heilige plek, daar waar Maria rustte en de vliezen braken. Verheerlijkt u daarmee de schepping? Nou ja, ik noem het geen heilige plek hoor. Ik ken geen heilige plekken op aarde. Er zijn op aarde, in het christendom zijn er geen heilige plekken. Jeruzalem niet, Rome niet. We noemen Jeruzalem de heilige stad, maar die heilige grafkerk, dat is een zeer onheilige plaats, waar zes godschristelijke religies elkaar het leven zuur maken en elkaar de hersens inslaan, zo wat. Dat is een zeer onheilige plek. Dus ik zei dat maar in de lijn van de traditie. Overal waar iets bijbels gebeurd is, dat is dan een heilige plek en daar wordt een kerk overheen gebouwd. Maar voor mij is dat geen bijzonder heilige plek. Volgens de islam is ook alle ellende de wil van God. Hoe kijkt de Bijbel daar tegenaan? Dat is de lezing van Maart. Boeken en rollen die later zijn gevonden, de Dode Zee, in kruiken, bevestigen of ontkennen die de waarheid of onwaarheid van de Bijbel? Dat is een hele aardige vraag. Een van de belangrijkste geschriften die daar bij de Dode Zee door een Arabische Bedouïne jongen gevonden zijn, dat was het boek Jesaja. En die rol werd geschat op 1000 jaar ouder dan de oudste handschriften die wij van het boek Jesaja kennen. Die oudste handschriften dateerden zo uit het jaar 1000. Dit is 1000 jaar ouder, dat is dus uit het jaar 0, de tijd van Christus. En de onderzoekers waren verschrikkelijk benieuwd. En de moslims zouden ook zeer geïnteresseerd moeten zijn. Want als het waar is dat de Bijbel zo verbasterd is door de loop van de tijden, dan zou je dat moeten kunnen zien. Dan zouden, bij wijze van spreken, die Jesaja-rol van die tijd zou dan nauwkeuriger overeen moeten komen met de, bijvoorbeeld met de Koran. Even vanuit de moslim gezien. En christenen die denken, ah, die Bijbelse handschriften die zijn zo relatief jong en veel, dateren uit veel later tijd dan toen ze geschreven werden. Dus ja, wie weet of wij een nauwkeurige tekst in handen hebben. Dus men was verschrikkelijk nieuwsgierig. Die hele Jesaja-rol die is minutieus vergeleken met de tekst zoals wij die kennen. En de verschillen bleken ongelooflijk klein. Er zijn een paar dingetjes waar we een beetje mee zaten, die we niet begrepen, die nou opgehelderd zijn. Bijvoorbeeld staat in Jesaja 53. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij het zien en verzadigd worden. Daar staat het zien. Wat zien? Staat er niet bij. Gek. Die Jesaja-rol zegt, zal hij het licht zien? Dit zou een klein foutje kunnen zijn. In onze rollen die we hadden, en dat staat in de Jesaja-rollen, staat licht, nou weten we het. Ik geloof dat de NBV dat ook overgenomen heeft, terecht. Maar dat is maar één voorbeeldje en misschien wel een van de meest interessante, want de verschillen zijn minimaal. Sneu voor de mensen die dachten dat de Bijbel zeer onnauwkeurig was. Sneu voor de moslims die dachten dat die oude Jesaja-rol misschien veel dichter bij de Koran stond. En dat die verbastering in die 1000 jaar daarna gekomen was. Jammer, jammer. Het staat gewoon precies hetzelfde. En dat is natuurlijk fenomenaal. Hamlet van Shakespeare, ik ben 400 jaar oud. Maar er zijn veel meer vragen over de nauwkeurige tekst van Hamlet, want er zijn zoveel drukken van verschenen en ook piratendrukken en het is vreselijk lastig om precies te weten te komen wat Shakespeare heeft geschreven. Er zijn meer problemen mee dan met het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Fenomenaal. Heeft Mohammed wel of niet gehoord dat Christus van de goddelijke natuur was? Ja, dat weten we niet. We weten, we hebben een paar ideeën over de mensen die hij ontmoet heeft. En een of andere Syrische monnik, volgens de verhalen, en die verhalen stammen uit veel later tijd, ik geloof dat er wel 100 jaar zit, tussen die eerste bronnen over Mohammed en over het ontstaan van de islam. Nou, die geven ons een idee en de rest, dat is net een gatenkaas, dat moet je allemaal met speculatie invullen. Dus wij weten niet wat. We kunnen hoogstaande verhalen in de Koran zien. Dat zijn bronnen, dat hij of slecht opgelet heeft, of dat zijn bronnen niet erg nauwkeurig waren. En dat geeft ook een beetje een idee wat voor soort mensen dat waren. Maar of hij ook gehoord heeft dat Christus een goddelijke natuur had, dat hij de zoon van God was, of hij dus ook de rechtzinnige prediking gehoord heeft, we don't know. Quite ook niet. Dat is het. Deze vraag kon ik onlangs niet beantwoorden. Is de moslimbeweging opgezet door de Satan? Anders gezegd, is de Satan de drijvende kracht erachter? Ik heb straks gezegd, ik heb niet zoveel behoefte om er ja of nee op te zeggen. Wat ik zeg is dit. Ik interesseer mij al, ik weet niet hoe lang, maar ik krijg toch geen antwoord op aarde. In de psychologie van Mohammed, wat gebeurde er met deze man? Dat als een leer ontstaat die afwijkt van de Bijbel, dat de duivel daarvan gebruik maakt, dat is wel anders. Dat geldt voor elke valse godsdienst. Maar of deze visioenen ook van de Satan kwamen, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Wat voor kracht dan? Er zijn ook zoiets als psychische krachten. Er zijn ook mensen die hallucineren. Er zijn alle mogelijke verklaringen. Dat kunnen we niet invullen. Als u zomaar zegt, dit is van de duivel, dan doet u dat om uzelf het makkelijk te maken. Dan hebt u het ingevuld etiketje erop. Maar we weten het niet. Ik ben vreselijk geïnteresseerd. Ik zou het graag willen weten. Maar we hebben geen kans, want we hebben geen bronnen, geen informatie. Maar als u zegt, de duivel heeft er gebruik van gemaakt, ja. Die 1,3 miljard moslims, als Mohammed het evangelie had aangenomen. Als het hem ooit goed is uitgelegd. Dan waren er 1,3 miljard christenen geweest. Ging Mohammed niet alleen naar de berg om tot rust te komen? Waar haalt u vandaan dat hij de stem van God wilde verstaan? Ik heb pas nog weer gelezen dat aardige boek van Kader Abdullah over het leven van Mohammed. Dat leest als een trein. Het is voor een groot deel gebaseerd op vrome fantasie. Dat is weer het probleem. Een leven van Mohammed, ik heb destijds ook een veel wetenschappelijker boek van Robinson gelezen over het leven van Mohammed. Geweldig fascinerend. Dat is een poging om een heel wetenschappelijk boek over hem te schrijven. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over zijn leven verschenen. Maar de bronnen, die boeken zijn wel goed en mooi en spannend. Maar de bronnen, wat weten wij? Wij weten alleen maar wat we in de Koran lezen. En we weten over bronnen, zoals gezegd, die pas 100 jaar na Mohammed voor het eerst opduiken. En waarvan we dus niet meer kunnen nagaan, wat klopt er nog van? En bovendien, ja, dat zijn heilige beschrijvingen, die zijn door moslims geschreven, die zijn weinig objectief, dus we weten het niet. Als ik dat Kader Abdullah verhaal lees, dat ook voor een groot deel de fantasie is ingevuld, dan zie je dat er inderdaad een zekere rusteloosheid was, maar dat hij na alle verhalen die hij had gehoord, zo stel ik me dat voor, op zoek was naar een antwoord op de grote vraag, laat ik het dan zo zeggen. Hij was misschien ook niet, misschien is het niet goed om te zeggen de stem van God wilde horen. Maar hij was wel heel erg bezig met het antwoord op de grote vraag. Zoals elk mens eigenlijk. En misschien heeft de stem hem, ja dat is wel zeker, hem overvallen. Maar je kreeg de indruk dat het toch een hunkering was. Laat ik het dan maar zo zeggen. Wereld van verschil. Veda's Bijbel en Veda de Bijbel. Eén God in vele uitingen. Ik snap niet waarom dat dan geen monotheïsme is. Als God een briljant is met vele vlakjes, dan is het toch één briljant. Waarom is dat geen monotheïsme? Dit is wel monotheïsme. Ik heb alleen gezegd, ik onderscheid twee soorten monotheïsme. Het ene monotheïsme is, het is monotheïsme betekent letterlijk monos, één, één God. Geloof in één God. Maar als je zegt, al die aspecten, laten we zeggen, de God van het vuur, de God van het water, de God van de aarde en de God van de wind. Dat is ten diepste één God. Ben je dan een monotheïst? Ja. Ben je dan een monotheïst van de christelijke soort? Bepaald niet. Want de godheid is gewoon dan een optelsom van al die scheppingselementen. Het is niet de schepper. Dat is het verschil. Je kunt al die facetten, al die goden die allemaal stukjes schepping zijn, allemaal met elkaar optellen en zeggen uiteindelijk is het allemaal één. Dan ben je een soort monotheïst. Maar je hebt het nog steeds over een verering van de schepping. Terwijl ik het heb over de schepper. Amigo. Hij mocht het niet, mag jij het eigenlijk ook niet. Doe het straks even. Oeh. Ja, iets. Ja, dat. Dan moet hij eigenlijk eerst. Laat ik even die vragen afmaken. Ik ben er bijna doorheen. Hebben jullie nog even puf? Snappen jullie dat verschillen van die twee soorten monotheïsme? Je kunt alle aspecten van de schepping mooi als een briljant aan mijn optellen, maar het blijft nog steeds een schepping. Terwijl de God die de schepper is van al die stukjes aarde, land, grond, aarde, lucht, water, vuur. Ik word een beetje moe. De schepper daarvan, dat is het Bijbels monotheïsme. En ook het islamitisch monotheïsme. In dat opzicht gaat het monotheïsme van jodendom en islam en christendom allemaal in dezelfde richting. Ook de God zoals de moslims die kennen, is een God boven alle dingen verheven. De God die de schepper is van alle dingen. Terwijl dat zogenaamde monotheïsme, die hebben bijvoorbeeld Farah Echnaton gehad. Van de zomer waren we in Cairo, mijn vrouw en ik. Moet je nooit doen, het is veel te heet. Je krijgt allemaal salmonella, maar dat even terzijde. Maar dat Egyptisch museum, dat is zo boeiend. En daar heb je dus ook die Farah Achnaton. Of Echnaton. En die farao is op een bepaald moment ook tot het monotheïsme gekomen. Die heeft gewoon als het ware gezegd, al die goden hier in Egypte, dat zijn, uiteindelijk is het maar één god. En dan denk je, oh, hij stond er heel dichtbij, hè? Hij stond heel dichtbij Mozes. Kijk maar, hij vereert ook de ene god. Maar de vraag waar het om draait is, als zijn god een optelsom was van al die goden waarin de schepping werd vereerd, schieten we er nog geen moer mee op. Maar ik ben er nog niet klaar. Wat weet je trouwens ook van die briefjes af? Hoe verhoudt dit zich tot de drie eenheid? Amen. Nou, dat is weer een heel andere vraag hoor. Als eerst mijn punt over de monotheïsme maar duidelijk is. Optelsom van allemaal facetjes van de schepping is nog niet een vereering van God de schepper. Hoe verhoudt zich dit tot de drie eenheid is een heel andere vraag. Want de drie eenheid is de schepper God. Dat heeft niks te maken met drie facetten, zoals bijvoorbeeld aarde, lucht, water, vuur. Dat zijn scheppingsdingen, aspecten van de schepping. Maar Vader, Zoon, Heilige Geest, je kunt niet alles op één hoop gooien. Dat zijn die drie aspecten van de schepping. Dat zijn drie personen in de Godheid. Alle drie zijn wat we noemen transcendent. Alle drie overstijgen ze de geschapen werkelijkheid. En je kunt ze niet alle drie met een stukje van de geschapen werkelijkheid in verband brengen. Dus dat is totaal iets anders. Niet verwarren. Laatste vraag. Ik had onlangs uw Romeinenpreek, preken dan zeker, ja, preekseries geluisterd. Daarin legt u uit hoe mensen altijd in Christus gered worden, ook al weten ze het misschien niet, zolang ze maar met verootmoediging en verbrijzelde ziel bij God aankomen. Dit onder het mom van wij worden kleiner, zodat God groter wordt. Toen ik dit hoorde, was ik ergens blij, omdat ik heb gezien dat de meeste moslims met de grootste verootmoediging God naderen. Toch heb ik het gevoel dat de sleutel wrikt. Kunt u duidelijkheid scheppen? Ja, wat ik gezegd heb daar is, ik heb het straks ook gezegd, een mens wordt niet beoordeeld naar wat hij niet kan weten. God zegt niet van, heb jij het evangelie aangenomen? He, tegen al die Germaanse voorouders van ons. Evangelie, wat is dat? Heb je het aangenomen of niet? Ja, ik weet niet wat het is. Oh, verloren! Zo werkt het bij God niet. Wij worden beoordeeld naar wat we weten, wat we konden weten en wat we daarmee gedaan hebben. En dat is het groot antwoord. Dat is ook de vraag waar Paulus op ingaat in Romeinen 1 en 2. Als hij zegt, geen mens heeft een verontschuldiging. Ze hebben allemaal het getuigenis van de schepping. Daarin zien ze de schepper, zijn sporen laat hij daarin na. Ze hebben allemaal het getuigenis van, het geweten. Daarin weten ze dat ze zondaren zijn. Nou, God zal mensen beoordelen daarnaar. En als mensen zeggen, ja, maar we hebben uw wet nooit gekend, dan zal God alleen gewoon zijn cd-spelers nemen en dan draait hij altijd af, al die cd's waarop wij onze stem te beluisteren is, hoe wij andere mensen beoordeeld hebben. Dat is niet eerlijk. Oh, zegt God, dus je wist wel degelijk wat eerlijk was. Wat rechtvaardig was, wat goed was. Gaan we het de volgende keer over hebben. Dus dit is alvast een voorschotje. En dan zegt God, dus je wist heel precies wat goed was en wat eerlijk was. Want je hebt andere mensen zo beoordeeld. Nou, ik ga jou gewoon beoordelen naar dezelfde maatstaven die jij je hele leven hebt aangelegd naar anderen toe. Dus mensen weten een hoop. Als mensen zich over hun zonde verootmoedigen en zo tot God komen, dan worden ze behouden. Maar dan moet je twee dingen bij bedenken. Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Dus het gaat nooit buiten de Heilige Geest om. Het kan ook alleen dankzij het offer van Christus. Ook al hebben ze nog nooit van dat offer van Christus gehoord. En of zulke mensen er zijn, kan ik niet bewijzen. Want als ik ze kon aanwijzen, kon ik ze meteen het evangelie vertellen. Dus dat is pure theorie. Maar ik vind het wel belangrijke theorie. Want het heeft er met de gerechtigheid van God te maken. God beoordeelt mensen naar wat ze weten en wat ze konden weten. Als mensen het evangelie niet konden kennen, denk aan de velen in het Oude Testament. Maar dat geldt ook voor heel veel mensen in moslimlanden. Hoeveel mensen in Saoedi-Arabië kunnen het evangelie kennen? Niemand. Nagenoeg niemand. Zelfs de internet is daar grotendeels ontoegankelijk. Verandert nu wel snel. Maar God is rechtvaardig aan die mensen toe. Maar hij zal ze beoordelen naar wat ze wel van God geweten hebben. En de moslim weet een heleboel van God. Lang niet genoeg, maar hij weet een heleboel van God. Als hij met verootmoediging tot... Hier staat, de meeste moslims komen met diepe verootmoediging naar God. Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik zelfs niet eens van alle christenen willen zeggen. Maar laten we aannemen dat het zo is. Als ze komen met verootmoediging, wetende dat Allah barmhartig is en dat hij vol vergeving is, dan zal God ze aan genade aanzien op grond van het werk van Christus, terwijl ze van Christus niets anders weten dan wat de Koran vertelt. Maar dat rekent God ze niet aan. Maar nogmaals, het is theorie. Maar het is een theorie gebaseerd op wat ik weet in de Bijbel over de barmhartigheid en de gerechtigheid van God. Oké, dat waren de vragen. Mag hij nog een vraag stellen, lieve mensen? En mag hij dan ook nog een vraag stellen? En zullen we dan daarmee sluiten? Dus er mogen niet meer vragen gesteld worden. Maar deze twee mannen, broeders, waren zo begeerig om hun vinger op te steken. Dus er mogen geen nieuwe vingers, alleen deze twee. Amigo. Zijn er gelukkig mee, dat doet me een beetje denken. Ja, ik moet even herhalen. Kun je die godsdiensten toch niet aan zich bekijken? Want die mensen, ja, u kunt dan wel zeggen vanuit uw standpunt dat dat niet het woord van God is en dat het niet deugt. Maar als die mensen er nou gelukkig mee zijn? Ja, en? So what?
Ja, so what? Zo is de
christendom. Oh, ja, fenomenologisch, zoals dat heet, hebt u gelijk. Je hebt het hindoeïsme, zo leren we dat op school. Je hebt zoveel wereldgodsdiensten, daar is het hindoeïsme er een van, daar is het christendom een van. De islam is er een van, het jodendom is er een van, het boeddhisme is er een van, het shintoïsme is er een van, te kust en te keur. En het zijn allemaal verschillende geloven en de mensen hangen die aan blijkbaar, en zijn daar blijkbaar gelukkig mee. Ja. Zeg ik. Klopt. Ik was het al met je eens daarop, op dat punt. Je hoeft het niet aan te vullen, ik was het al met je eens. Alleen, ik zei, dat is fenomenologisch zo. Dat betekent, daarmee bedoelen we een geleerde term waarmee we zeggen, naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn het allemaal godsdiensten. Ik heb er altijd moeite mee om het christendom ook zo een godsdienst te noemen uit het hele rijtje. Dat mag voor de buitenstaander, mag het allemaal godsdiensten zijn, de ene is zus en de andere is zo. De ene is niet beter dan de andere en de ene is gelukkig met dit, de andere gelukkig met dat. Maar zo beleef ik het natuurlijk niet. Precies, dat is duidelijk. Maar ik wou het nog even duidelijk gezegd hebben. En bovendien, het is een beetje het idee van de gelukkige wilde. Een beetje een romantische opvatting dat die mensen allemaal zo gelukkig zijn met het hindoeïsme. Ik zou dat wel eens met een hartig woordje over willen wisselen. Hoeveel hindoes ken je persoonlijk die zo gelukkig mee zijn? Dat is maar de grote vraag. Als je nu naar India kijkt, waar de economie razendsnel aantrekt, waar je een heel kleine bovenlaag hebt van stinkend rijke Indiërs en een gigantische onderlaag van mensen die straat en straatarm zijn. En een van de redenen waarom daar voor die arme mensen zo weinig gedaan wordt, hangt samen met het kastengeloof van het hindoeïsme. Die gelukkige hindoes, dat is die procent die stinkend rijk is. Die vele hindoes die daar in de diepste ellende van de armoede zijn en daar gehouden worden, vanwege de opvatting dat als ze straks in een reïncarnatie in een nieuw lichaam terugkomen, dat ze het dan beter zullen hebben. En dat je dus dat vooral niet moet verstoren, dat proces. Dat is een verschrikkelijke consequentie van het hindoeïsme. Door deze opvatting zijn miljoenen, wat zeg ik, er wonen ook bijna 1 miljard mensen in India tegenwoordig. Honderden miljoenen mensen dood ongelukkig. Waar is uw gelukkige hindoe? Dat is die steenrijke Indiër aan de top. Ja, nou gaan we weer. Nee, het gaat mij erom dat het conflict tussen arm en rijk, dat je overal hebt, ook in het Westen, daar een godsdienstige lading krijgt. Namelijk, laat die armen maar, want des te beter krijgt hij het straks. Door dat reïncarnatiegeloof is een ongelooflijke demper op elke poging om de omstandigheden van die mensen te verbeteren. Het reïncarnatiegeloof is daarom een verschrikkelijk geloof. Met dramatische consequenties voor die mensen. En zolang dat kastensysteem, dat officieel door de Indische regering is afgeschaft, maar in het denken, in het praktische leven van de mensen nog volop bestaat. Zolang dat kastensysteem daar bestaat. En zolang dat reïncarnatiegeloof bestaat. Waardoor men niet om mensen bekommert, want die krijgen het als ze doodgaan, geeft niks. Dan komen ze gewoon hoger op. Als ze goed geleefd hebben als armen, komen ze hoger op. Dat is vreselijk. Daarmee zal die omstandigheden zal ook nooit verbeteren. Dan kun je nog beter een communist in China zijn. Want die communisten geloven niet in een leven na de dood. En die proberen dan tenminste nog in dit leven iets voor die mensen te doen. Ik geloof dus niet zo erg in uw gelukkige hindoe. Ja, maar nou, dit was je vraag. Dit was je vraag. Nou, die andere amigo. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Dan staat in vers 14. Even de vraag, even voor de luisteraars thuis. Deze goede vriend vraagt uit Johannes 1, vers 3. Het woord was bij God en het woord was God. Is dat Jezus? Het antwoord luidt, zie vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en de waarheid. Had je dus kunnen weten, vriend? Of ben je geen christen? Oh! Hoe? Oh, pardon. Nou komt de echte vraag. Dit was alleen maar om mij even op de proef te stellen. Oh, mijn luisters. My friend. Ik maak me daar zeer gemakkelijk vanaf. Ik ga vanavond niet ook nog eens een keer over de drie-eenheid spreken. Ik heb heel veel moeite gedaan om te proberen een beetje te schetsen hoe cultuurhistorisch hindoeïsme en Veda's. Je had vanavond ook kunnen zeggen, luister, ik wil het eens even hebben over de gereformeerde doopopvatting. En dan wimpel ik dat af en dan zeg jij, ja, u maakt zich daar wel gemakkelijk vanaf. Ja, dat is het onderwerp niet, vriend. Nog de drie-eenigheid, nog de gereformeerde doopopvatting is vanavond het onderwerp. Monotheïsme wel. En monotheïsme is christenen geloven in één God. Wat joden en moslims ook over ons mogen zeggen. Christenen geloven in één God. Christenen geloven in één God. Christenen geloven in één God. Punt. Het is net als met het oranje stoplicht. Dat betekent niet extra gas geven om er nog snel doorheen te gaan. Oranje stoplicht betekent stoppen. En dan wacht je een half uur en dan zeg je, tenzij dat je zo dichtbij bent dat je niet meer met veiligheid kunt remmen, dan mag je nog doorrijden. En zo zie je het ook. Er is één God. Dan wacht je een half uur en dan zeg je, en die God bestaat in drie personen. Dankjewel, zou ik dan zeggen tegen die moslim. Weet je wat ik dan tegen die moslim zou zeggen? Ik zou tegen die moslim zeggen, luister, is God liefde? Dat is een lastige vraag voor hem, want Allah heeft 99 namen. En geen van die 99 namen is liefde. Wel barmhartigheid, dat gaat natuurlijk wel in die richting, maar geen van die namen is liefde. En dat kan ik ook wel begrijpen, zou ik tegen mijn moslimvriend zeggen. Want Allah kan geen liefde zijn. Want als Allah liefde is, hoe kan hij dan liefde geweest zijn toen er nog helemaal geen mensen waren? Dan was er toch niemand om lief te hebben? Dan zegt die moslim tegen mij, maar dat probleem heb jij als christen ook. En dan zeg ik, nee. Want mijn God, de God van de Bijbel, is een God bestaande, één God, één God, één God, bestaande in drie personen. Nou begrijp ik waarom God liefde is. Waarom God gemeenschap is. Want die drie personen hebben eeuwig met elkaar verkeerd in volkomen liefde en volkomen gemeenschap. Kortom, op grond van het christelijk geloof kan ik begrijpen dat God van eeuwigheid liefde is. Op grond van de islam kan ik dat niet begrijpen. En daarom noemt de islam God ook niet liefde. En dat is een van de enorme verschillen. God is liefde. Dat begrip kent de islam in wezen niet. Barmhartigheid komt er dichtbij. Maar zelfs dat is niet per se een uitvloeisel van liefde. Liefde is een karig bedeeld begrip in de islam. Kracht, geweld is veel vertrouwder met het wezen. Maar niet de liefde. Een van de grootste jokkernijen van sommige moslims is dat islam vrede zou betekenen. Nou, iedereen die een beetje Arabisch kent, ik ken het ook niet hoor, die weet dat dat niet waar is. Salam is vrede, maar salam, islam komt niet van salam, vrede. Islam komt van het werkwoord, hetzelfde werkwoord waar moslim vandaan komt. En dat betekent onderwerping. Islam betekent je moet je onderwerpen. Dat betekent niet vrede. Vrede betekent in de islam dat iedereen zich onderworpen heeft aan de islam. Dus het begrip vrede, dat is hetzelfde met de Russen. Met dat marxistische begrip vrede. Dat is allemaal zo lastig. Vrede betekent gewoon als marxisme gezegevierd heeft. Islam kent vrede in die zin dat als de hele wereld moslim is geworden, dan is het vrede. Dankjewel. Dan kunnen we nu naar huis, vrienden. Nadat Arjan ons althans op passende wijze heeft heen gezonden. Oh. Ik ben een vreselijke dorst eigenlijk. Nou, ik zal het proberen nog te redden. Weet je de water halen? Ja, maar ik ben helemaal uitgedroogd. Dan komen al die moeilijke vragen. Dit is een lastige cursus. Hij noemt dit een cursus, maar het is een lastig onderwerp. Het wordt alleen nog maar moeilijker de volgende keer. Hij gaat water halen. Nou, dan hebben we nog tijd voor één mondelinge vraag. Vooruit. Want ik moet eerst water drinken voordat we gaan afsluiten. Broeder. Ik noem iedereen gewoon broeder vanavond. Luid. Denk ik, vermoed ik.
Hij ging op zoek.
Ja.
In de woestijn.
Ja. 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 En, wat wil je ermee zeggen? Wat is nou de vraag?
Hoe zit dat?
Zal ik je vertellen? Dit is weer een vraag over Mohammed. Ik ben bang dat ik bezig ben al het gras voor mijn voeten weg te maaien. Want over 2 keer, dat is februari, gaan we het hebben over het verschil tussen Jezus en Mohammed. En Boeddha en Socrates en Confucius en hoe ze allemaal nog meer mogen hebben. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Ik heb het idee, heel voorzichtig, dat Mohammed, zeker in zijn begintijd, later krijg ik argwaan. Als hij toeval krijgt om weer een vrouw van een vriend te kunnen afpikken, dat vind ik zo ontzettend min.
Maar is toch een beetje flauw? Nee.
Van wie? Van hem of van mij?
Hij zocht toch wel heel intensief. Toch wel veel intensiever dan de meeste.
Dat weten we allemaal niet. Ik probeer wat ik begrijp, uit de islam, uit de Koran, en wat ik begrijp uit de latere verhalen, wat ik begrijp uit de biografieën. Dan krijg ik een beeld van een man die een enorm verlangen heeft. Dat is dat religieuze instinct. Dat is bij de ene mens sterker dan de ander. Mensen zijn tevreden met wat ze thuis gehoord hebben en denken verder niet na. Deze man is op zoek. Hij heeft grote respect voor de Joden en de christenen. Hij kijkt naar zijn eigen Arabische mensen. Wat ziet hij? Afgodendienaars. Hij walgt ervan. Al die platte heiden, dat platte heidendom is zo. En dan krijgt hij die christenen en die Joden te horen. Hij is gefascineerd. Hij zei, dat zijn geen heidendom. Dat zijn mensen die hebben een boek. Daarom krijg je altijd dat onbewuste verlangen. Een boek, dat is het. Die Joden hebben een boek. Die christenen hebben een boek. Wij Arabieren moeten ook een boek. Dat op een of andere manier vestigt die gedachte. Vat post bij hem. Klinkt een beetje gek. Maar, die nestelt zich in zijn hart. Een boek. Deze mensen hebben een boek. Hij kan dat boek helaas niet lezen. Maar hij hoort ervan. Hij zegt, wat staat er in jullie boek? De Joden vertellen. De christenen hebben zelfs nog een boek erbij. Dat is het Nieuwe Testament. En hij hoort, hij luistert. Hij hoort vooral die figuur van Ibrahim. Want hij realiseert zich. Die Ibrahim is niet alleen de stamvader van de Joden. Hij is veel meer nog de stamvader van onze Arabieren dan dat hij dat van de christenen is. Want die christenen, dat zijn Groningers en Limburgers en al die dingen. Die hebben niks met Abraham te maken. Maar wij Arabieren, wij stammen via Ismaël van Abraham af. En zo gaat dat. En zo gaat het. Maar hij zoekt toch, dat is weer dat stukje van een legpuzzel. Had nou iemand, maar misschien is dat ook wel gebeurd, maar misschien, ik vermoed dat het niet gebeurd. Had nou iemand hem maar gewoon het Bijbelse evangelie kunnen vertellen. De Christus is schrift. Oh, dat is, ik denk dat het niet gebeurd, ik weet het niet. Ik ben bang dat het niet gebeurd. Hij hoort al die verhalen. Hij hoort hoe die christenen elkaar bevechten. Hoe de Joden en de christenen niks van elkaar moeten hebben. Dat is ook al, er zit ook een beetje schuld in dat hele verhaal van onze kant. Wij hebben het hem ook bepaald niet makkelijk gemaakt met al onze christelijke tegenstellingen. Die christenen hebben zoveel ruzie met elkaar gemaakt dat God later, toen Mohammed zijn godsdienst ging verbreiden. Ik wil zeggen, de duivel zat erachter, maar God zat er ook achter. Het was een geestel gods die kwam over de hele christenheid in de Klein-Azië. Al die 7 brieven in Openbaring 2 en 3 in Klein-Azië. Wat is er van die gemeente overgebleven? Allemaal moslim geworden. Dat was ook de geest van God. Die mensen hebben zoveel ruzie met elkaar gemaakt. Er was zoveel wanorde. Zoveel degeneratie. En dan komen die moslims en die zeggen, jullie mogen rustig christenen blijven, alleen je betaalt dan 10 keer zoveel belasting. Ik weet niet hoeveel, maar eigenlijk een hele hoge belasting. Onder een moslimregering. En al die mensen zeggen, oh, dan worden we moslim. Dat is afschuwelijk. Hoe kan dat? En dat geeft je nog meer te denken. Wat heeft hij dan gehoord? En wat heeft hij ermee gedaan? Hij heeft het antwoord niet gekregen. En dan op een of andere manier, plotseling als een bliksemflits, komt het antwoord, denkt hij. Gabriel spreekt tot hem. Ik vind het zo fascinerend. Want wat gebeurt daar? En Gabriel zegt allemaal dingen die helemaal niet kloppen met de Bijbel. Dat kan niet van God komen. Nou ja, daar zijn we weer een kringetje rond. Waar komt het dan wel vandaan? Daarom zeg ik, ergens voel ik met die jongen wel weer mee. Later niet meer. Later vind ik hem niet meer oprecht. Dan als hij de Joodse stam van de, hoe heet het ook weer? Ik ben vergeten, Korash. Als hij beveelt de Joodse stam tot de laatste man uit te roeien. Dat is niet zoals Christus is. Dit is dus in februari hetzelfde verhaal. Dat is niet zoals de Heer Jezus zou doen. En zo ontzettend veel mensen heeft hij laten uitroeien. En zo ontzettend veel geweld. Het is één grote sporen van bloed en geweld. Zo'n contrast met Jezus Christus. Die predikt de echte vrede. Amigo. Ja, dat klopt. Ik zeg ook niet dat de Satan er iets mee te maken heeft. Ik zeg alleen, het kan soms een te goedkope oplossing zijn. Dan heb je het in het vakje gestopt, klaar, hoef je er niet meer over te praten. Nou, vooruit dan al. Nog één keer dan. Toch niet weer over de drie eenheid. Yes, yes. Zullen we dat de volgende keer over hebben als we het over de christelijke moraal hebben? Ja, je hebt geen keuze, want ik ga het toch niet doen. Dus. Zeg maar gewoon oké. Oké, Arjan, ik heb heerlijk water gedronken, het is lekker water. Laten we gaan eindigen met elkaar. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zich zo wonderbaar geopenbaard hebt aan mensen. Je hebt mensen niet in het duister laten tasten die op zoek gingen naar wie u was en die zelf dat maar met hun eigen fantasie moesten invullen. Wat zouden we er belabberd voor staan als dat onze godsdienst was? Vrome rijmelarij om onze eigen religieuze honger te bevredigen. U hebt zich geopenbaard aan Abraham, aan Isaac en Jacob, aan de 12 stammen Israëls, aan Mozes, die ook in de Koran zo'n belangrijke rol speelt, Musa, en al die andere profeten. En tenslotte hebt u gesproken, Vader, door uw eigen Zoon, die in deze wereld is gekomen, mens is geworden. Nooit hebt u zo duidelijk tot ons gesproken dan toen hij in deze wereld kwam. We danken u dat we niet meer in het donker hoeven rond te dolen, maar dat we uw boodschap hebben opgevangen, dat we uw woord hebben verstaan. En ik bid u voor elk mens in deze zaal en voor elk mens die later nog naar deze toespraak zal luisteren. O God, raak ons aan door uw geest. Laat uw heilige geest tot onze harten spreken. Zodat het woord aan ons hart bevestigd wordt. Al ons redeneren, al onze menselijke theorieën vallen daarbij weg. Als woord en geest onze harten aanspreken. En we in de ban komen van uw zelfopenbaring. En we het gaan zien en we gaan het verstaan doordat onze harten verlicht worden. En niet door alleen maar door onze verstandelijke argumenten. Help ons zo, Heer, om uw woord met nieuwe ogen te lezen. Help ons om heel veel van hindoes en van moslims te houden. Want het zijn mensen geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis, exact als wij. Het zijn mensen die de voorwerpen zijn van uw liefde. En dat geldt ook voor boeddhisten en joden en shintoïsten en hoe ze allemaal nog meer mogen heten. Mensen die geschapen zijn naar uw beeld. En die evenzeer voorwerpen zijn van uw genade en barmhartigheid. Tot wie uw roepstem evenzeer komt als tot ons. En Heer, geef dat we ze zo mogen zien. Als potentiële voorwerpen van uw genade. En dat we zo met hen in liefde tegemoet mogen treden. Om met hen te delen wat u ons geschonken hebt. Heer, geef ons zo uw genade om in deze wereld die al lang niet meer een christelijke wereld is. Maar waar we samenleven met hindoes en vooral veel moslims in dit land. om ze tegemoet te treden in de geest van Christus. Wij vertrouwen ons aan u toe. Wij danken u voor wat u ons heeft gegeven. Wees ook verder met ons in deze avond. En wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Geprezen is uw heerlijke naam. Amen.